Als u een Bijbel bij u heeft, dan kun je al 2 Samuel 11 opzoeken. Daar zal ik zo dadelijk iets over lezen. Maar ik zal het eerst inleiden en dan dat stukje lezen en dan zullen we samen bidden. Ik heb vorige week zo met u nagedacht over die zalving van David, dat hij koning werd. We zijn zo voor de gasten in ons midden en als hij vorige week niet hier was, ik doe een drieluik maken over het leven van David. Eigenlijk een beetje ook in de historie en tegen het, zeg maar, alle informatie die we over David weten. En dan ga ik met u doorheen en dan gaan we dat ook op het einde echt toepassen in ons leven. Vorige week heb ik het eigenlijk gehad over dat hij als koning wordt gezalfd. En dat brengt hem eigenlijk een enorme nood. Want Psalm 18, daar hebben we over nagedacht. En daar roept hij eigenlijk ook echt die nood tot God uit. Het lijkt namelijk eerst dat hij een enorme, bijzondere toekomst tegemoet gaat. Hij is gezalfd tot koning. Hij overwint in de oorlog de Filistijnen. Een belangrijk verhaal wat iedereen zo wel kent, dat is dat hij Goliath overwint. En dat hij door het volk geliefd is. En dat Saul is dan op dat moment koning. En Saul die vindt David ook een prachtige kerel en brengt hem in zijn huis. En hoe kan het niet beter gaan met hem, dat hij is geliefd door de koning. Hij is geliefd door het volk. Hij is geliefd door de zoon van die koning, Jonathan. En dan is er op een gegeven moment, komt er een totale ommekeer. Dan leeft hij bij de koning in huis, in het paleis. En die koning wordt heel erg jaloers. En brengt daarmee ook David in levensgevaar. En dan moet hij vluchten. Dat is best een hele lange tijd dat hij moet vluchten. Hij komt in grote moeilijkheden. En die moeilijkheden die zijn eigenlijk veroorzaakt doordat hij als een roeping op zijn leven ligt. Dat is een roeping dat hij gezalfd is. Hij is een gezalfde des Heren. En hij wordt trouwens 3 keer gezalfd in zijn leven. 3 keer in 3 fases is eigenlijk dat koningschap gaat zich ontvouwen. En nu zo dadelijk gaan we iets lezen dat hij niet alleen, hij is in dat eerste gedeelte waar we vorige keer hebben gekeken, is hij ontzettend in de problemen gebracht door anderen, door mensen om hem heen. En nu zien we eigenlijk dat er een enorme ellende over zijn leven komt, wat hij zich aan zichzelf te wijten heeft. En ik wil met u lezen dat gedeelte uit 2 Samuel 11. En de verse 1 tot met 17. En het gebed van Judith, wat zo net uitgesproken werd, dat heeft me erg geraakt en ook bevestigd in hetgene waar ik met u over wil spreken. En dat is namelijk dat u de verleidingen kunt zien in uw eigen leven. We kunnen naar dit verhaal kijken en dan het doen alsof het, zeg maar, buiten ons omgaat. Het is een prachtig verhaal. Een verhaal van iemand die valt en herstelt. En dat kan helemaal buiten ons omgaan. We zitten op de tribune en we kijken en we zien daar op dat speelveld David en met al zijn problemen en zo. En dan zult hij naar huis gaan en weinig daarmee eigenlijk kunnen. Of je moet op dat speelveld zelf gaan staan. U moet zich met hem spiegelen. En dat God ons mag confronteren met het vuur waar we mee aan het spelen zijn. Dat we het niet bedekken, maar dat we echt zelf geconfronteerd worden in deze prediking. Dat God tot u mag spreken. Ik ben ook niet gekomen, dat zeg ik wel regelmatig de laatste tijd, om naar mezelf te luisteren. Ik heb een diepe behoefte, ook als ik me aan het voorbereiden ben. Ik heb deze week heel veel met God tijd gehad. Heel veel tijd met hem doorgebracht. Dat Rietje, als ik dan naar binnen kwam om koffie te drinken, dat ze zei, kom eens uit die bel. Ben eens aanspreekbaar. Dat je zit dan echt in zo'n omgeving. Ik zit dan echt in het... Ja, ik heb dan het gevoel dat ik echt aan de voeten van de Heer Jezus zit. Veel aan het lezen ben, aan het bidden ben. En ik bid ook dat u nu ook, dat God tot u spreekt. Dat u echt wilt luisteren in deze geschiedenis die ons allemaal bedreigt. Er zijn heel veel We hadden net nog gebeden, Johan die is gisteren naar een conferentie geweest. En er zijn vele, vele mannen Gods, mensen die leiding geven, die vallen. Die vallen, die struikelen en waarvan je denkt, dat had ik nooit van hem gedacht. Dat dat zou gebeuren. Maar wie had dat van David gedacht? En ik hoop ook nooit dat er iemand komt en zegt, Miel, dat had ik nooit van jou gedacht. Maar ik sluit het gewoon, ik sluit het in die zin uit dat ik me daarvoor bescherm en ik zal u dat dingen ook van noemen, hoe ik daarmee omga. Maar ik schat me niet hoger in. Ik schat me echt niet hoger in als David. Ik kan nog niet zijn schoenen poetsen. En toch is het hem overkomen. En ik wil heel graag met u dit lezen, zodat u daar echt zo naar luistert. En dat u dan zelf ook conclusie trekt voor uw eigen leven. 2 Samuel 11, vers 1 tot met 17. En het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. Dus David die gaat zelf niet mee. Ze richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Raba. David bleef echter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet haar naar deze vrouw vragen. En men zei, is dat niet Bathsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hittiet? Toen stuurde David bode en liet haar halen. Toen ze bij hem gekomen was, liep hij met haar. Zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde hij terug naar haar huis. De vrouw werd zwanger. Daarom stuurde zij een bode en vertelde David en zei, ik ben zwanger. Toen stuurde David een bode naar Joab om te zeggen, stuur Uria de Hittiet naar mij toe. En Joab stuurde Uria naar David. Toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab, naar de welstand van het volk en naar het verloop van de strijd. Daarna zei David tegen Uria, ga naar uw huis en was uw voeten. Toen Uria het huis van de koning uitging, werd hem een gerecht van de koning nagebracht. Maar Uria legde zich te slapen bij de ingang van het huis van de koning, bij al de manschappen van zijn heer. Hij ging niet naar zijn huis. Men vertelde David, Uria is niet naar zijn huis gegaan. Toen zei David tegen Uria, bent u niet gekomen van een reis? Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria zei tegen David, de ark en Israël en Juda verblijven in de tenten. En mijn heer Joab en de manschappen van mijn heer hebben in het open veld hun kamp opgeslagen. Zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen? Zo waar u leeft en mijn ziel leeft, dat zal ik niet doen. Toen zei David tegen Uria, blijf vandaag hier, dan zal ik u morgen terugsturen. Zo bleef Uria de dag en de volgende dag in Jeruzalem. David nodigde hem uit, zodat hij bij hem at en dronk, en hij maakte hem dronken. Die avond vertrok hij om zich met de dienaren van zijn heer neer te leggen op zijn slaapplaats. Maar naar huis ging hij niet. Het gebeurde de volgende morgen dat David een brief aan Joab schreef. Hij stuurde die door de hand van Uria. Hij schreef in die brief, plaats Uria vooraan in de strijd waar deze het hevigst is. Trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft. Het gebeurde toen Joab de stad verkend had, dat hij Uria opstelde op de plaats waarvan hij wist dat daar de strijdbare mannen waren. Toen de mannen van de stad naar buiten kwamen en met hem Joab streden, vielen er van het volk van de manschappen van David. Ook Uria, de Hittiet, stierf. Vader, voordat we hierover willen nadenken en iets over willen zeggen, in al deze kwetsbaarheid, in deze geschondenheid, in deze verdrietige periode en fase in het leven van David, willen we tot u komen en u vragen voor wijsheid en openheid, op oprechtheid, dat we onszelf ook echt openen. Vader, we hebben zo'n behoefte, zo'n intense behoefte om uw stem te verstaan, om de Heilige Geest tot ons, dat de Heilige Geest tot ons spreekt. Dat we niet hoogmoedig zijn. Dat we ons niet boven David plaatsen. Heere God, we willen u zo bidden. Dat u tot ons spreekt en dat u openbaart wat Judith ook gebeden heeft. Dat u ons laat zien waar we kwetsbaar zijn. Waar we met vuur spelen. Wat ons zal laten vallen. Wat ons zal laten struikelen. En ik bid dat deze preek echt daartoe zal leiden dat er een ommekeer komt en met degenen die daarmee bezig zijn. Ik wil u zo bidden dat u tot ons spreekt en troost, bemoedigt. En we danken u dat Jezus onze broeder is. Dat hij voor ons pleit en dat hij voor ons bidt. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Weet je, David heeft in die jaren dat hij moest vluchten voor Saul en zich steeds zeg maar op de hoede was, heeft hij geleerd hoe hij moet schuilen bij God. En het is zo dat God is hem zeer dierbaar. Het is een kostbaar, is heel kostbaar geworden in deze periode. En vervolgens is dan die belofte in vervulling gegaan dat hij koning is van Israël. Hij woont in Jeruzalem en er gebeurt het onvoorstelbare eigenlijk wat er hier staat. Hij pleegt overspel met de vrouw van een ander. En waar ik met u over wil nadenken is eigenlijk ook het volgende. En daar wil ik onszelf, daar heb ik mezelf mee geconfronteerd, maar daarmee wil ik u ook zelf confronteren. Ik wil namelijk kijken naar die situatie, waarom dat die zo schrijnend is. Afgezien van wat er gebeurt zeg maar, met Uria en hoe hij dat plan smeet en hoe hij zijn zonde wil bedekken, hoe hij dan die man zeg maar, van het slagveld afhaalt en dan dronken voert met de hoop dat hij hem terug, kan sturen, dat hij toch bij zijn vrouw gaat slapen en dat hij dan later zich uit de affaire trekt en zegt, Uria is toch de vader van het kind wat geboren zal gaan worden. Eigenlijk onvoorstelbaar wat hier eigenlijk beschreven staat, dat hij hem een brief meegeeft. Uria zelf krijgt zijn doodvonnis in de handen door de koning. De koning die hem eigenlijk zou moeten beschermen, die schrijft een brief en geeft hem in de hand van Uria en zegt, kom, ga naar Joab en geef hem die brief. Je kunt je voorstellen wat daar met Joab gebeurt. Die krijgt die brief, die maakt die open door en Uria staat misschien nog wel voor hem. En dan leest hij, plaats hem dat hij zeker sneuvelt. En dat is namelijk zo, dat is in een periode en dat is zo confronterend. Ik wil met u laten kijken, wat is dat nu voor een periode in zijn leven? En dan kom je tot de schrijnende ontdekking dat dit de meest succesvolle periode is in het leven van David. Het is eigenlijk een tijd waar een grote toewijding is naar God toe. Dat is een tijd waar zijn relatie met de Heere God op een uitzonderlijke, bijzondere wijze op een hele hoge vorm is van omgang met God. Dat maakt het zo schrijnend. Ik wil dan met u eens gaan kijken. Ik wil dat eigenlijk zo ontvouwen. Ik wil dat zo ontvouwen, dat je denkt van, het gebeurt zeg maar iemand die los van God is. Het gebeurt iemand die met God niks te maken heeft of die zijn eigen weg gaat. En het gebeurt, als ik met u door die Bijbel eventjes blader, een paar hoofdstukken, en dan laat ik u zien hoe intens, hoe diep, hoe intiem, hoe bijzonder en hoe mooi dat die relatie met God is. Heeft hij ook geleerd? Hij heeft geleerd in die periode met Saul dat hij continu aan het schuilen is. En dan worden zeer veel psalmen worden geschreven. Dat hij dan zijn nood uitschreeuwt. En dan zegt hij, Heer, u heeft me beschermd. De Heer is mijn herder. Ik heb niks te vrezen. Hij zorgt voor mij. Ook al ga ik door een diep dal van duisternis. God is bij me. In zo'n periode. En dan zie je eigenlijk dat... ik wil dat eigenlijk ook als een spiegel gaan zien. Een spiegel u voorhouden. En het is namelijk zo dat een van de teksten die me erg aanspreken steeds, als ik het heb over het Oude Testament, vragen mensen wel eens van wat hebben we nu aan het Oude Testament? Voor ons is toch het Nieuwe Testament. Maar in 1 Korinthe 10 vers 11 en 12, daar staat, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Het is zo dat als al die dingen die in het Oude Testament, dit gedeelte gaat heel specifiek eigenlijk over die tocht door de woestijn. Maar eigenlijk is het zo dat elk detail, alles wat in het Oude Testament eigenlijk is, als wij dat lezen, dan is dat geschied om ons tot een voorbeeld te zijn. En dan staat er in 1 Korinthe 10 vers 12, staat er dan, dus dat is direct daarop volgend. Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Weet je, je kunt zich uit de affaire trekken en zeggen dat zal me nooit overkomen, zo'n schoft ben ik niet. En ik zou in zo'n situatie, je hebt ook de macht niet. En in zo'n situatie onttrek je aan de affaire. Maar God heeft deze dingen geschreven, heeft ons dat opgetekend tot dit in detail. En komt ook met een uitspraak, deze man is een man naar mijn hart. Je moet zich dat voorstellen, ik heb wel eens vaker gezegd, van als David hier binnenwandelt, ons de geschiedenis vertelt, wat hij achter de rug heeft, dan kan hij zich hier niet meer aansluiten, we willen hem niet. En het is geschied als een voorbeeld voor ons. En wie denkt te staan, die moet oppassen dat hij niet gaat vallen. Dus ik zal in de eerste plaats, wil ik dit ook tegen u zeggen. Wie denkt nu te staan, laat hij echt opletten dat hij niet valt. Het is zoals ik zei, een van de meest succesvolle periodes en meest intieme relatie met God. En dan is het wel heel erg hoogmoedig als je zou zeggen, dit overkomt me niet. Als ik kijk naar David en zijn leven. En weet je, het is zo dat het is een ernstige waarschuwing. Ik weet niet hoe vaak dat hij in de Bijbel leest. Maar er zijn mensen onder ons, denk ik, misschien wel, die de Bijbel alleen op zondag openen. Hier in de dienst. Of dat je misschien 10 minuten per dag de Bijbel opent. Of dat je de Bijbel alleen maar opent als je gegeten hebt en met de kinderen aan tafel zit. En omdat je dat thuis ook hebt geleerd om een stukje te lezen. Weet je moet echt, ik wil je echt ook confronteren van in wat voor gevarenzone dat we zitten. Dat we continu in de gevarenzone zitten. Laten we kijken naar David. David is een zeer bekwaam leider. Hij is in Israël, hij haalt de ene militaire overwinning naar de andere. En er is heel wat materiële welstand daardoor in Israël. Hij is, zeg maar, na die zalving, dat kunt u lezen in 2 Samuel 3 tot 2 Samuel 5 vers 5. Dat beschrijft dat hij verhuisd naar Jeruzalem. Dat zijn in twee periodes. Zij wordt eerst koning van Juda. Daar is hij 7 jaar koning. En zeg maar, de jongste zoon van Saul, die is ook tot koning uitgeroepen over Israël. Daar speelt zich een enorme machtsstrijd af. Maar uiteindelijk geeft God dan, zeg maar, de overwinning aan David en wordt hij koning over Israël. En dan verhuist hij, na die 7 jaar, verhuist hij naar Jeruzalem om in het paleis te gaan wonen. En in 2 Samuel 6, daar vind je iets heel bijzonders. Dat is namelijk zo, ik lees alles, dus wat ik u laat zien is voor die periode van 2 Samuel 11. Dus daarom noem ik ook die hoofdstukken. 2 Samuel 6, 7, en zo werk ik toe naar 2 Samuel 11, waar dat gebeurt. En 2 Samuel 6, als hij koning is, dan is het zo dat de eerste daad wat hij doet als koning in zijn koningschap, als hij in Jeruzalem is, dan is het zo dat hij de ark, die is zeg maar door de Filistijnen in die oorlog, was de ark buitgemaakt door de Filistijnen. Toen was die ark, dat is de tegenwoordigheid van God in Israël, want in deze ark, dat moet je zich voorstellen, dat is een houten kist bedekt met goud en bovenop dat verzoendeksel bedekt met goud, dat stond, die ark stond in het heilige der heiligen en 1 keer per jaar kwam de hoge priester om verzoening te doen voor het volk. En in die ark, daar was de wetgeving, die 10 geboden, die 2 stenen tafels, daar stond een amandeltak van Aaron en manna. En dat zijn allemaal verwijzingen naar Jezus Christus. En die ark die ging mee, dat zie je nu ook in dit gedeelte, die ark ging mee als ze ten oorlog trokken. En die Filistijnen hadden deze ark, hadden ze zeg maar buitgemaakt. Maar die bracht heel veel ongeluk. En dan sturen ze die ark terug. Dat is dan tijdens de regering van Saul, komt die ark terug bij de Filistijnen. En wat doet Saul? Die zet hem niet in de tabernakel. Deze ark komt bij een gezin van Abinadab. En tijdens de hele regering van Saul wordt er niet naar gekeken. Die ark wordt nergens genoemd. Is totaal uit beeld. Die staat in dat gezin. En de eerste daad die David eigenlijk doet, dat is dat hij die ark brengt hij naar Jeruzalem en hij spant er voor een tent. Hij brengt die niet in de tabernakel, maar hij spant een tent en dan komt die ark die komt in de tent van David. En hij stelt dat levieten aan. Dag en nacht wordt er lof gezongen. En dag en nacht is het zo dat er voor God lof gezongen wordt. Het was David zo ontzettend belangrijk dat zichtbaar was dat God in het midden was van Jeruzalem. En zijn persoonlijk leven kende enorme hoogtijdagen in de relatie met God. Ik noem een paar kenmerken. Omdat we goed beseffen dat, hoe dat geestelijk leven van deze koning uitzag. Het eerste was, David was zich bewust dat God zijn leven bestuurt en dat hij alles aan God te danken had. Er staat een tekst in 2 Samuel 5 vers 12, daar zegt hij, David besefte dat de Heer hem tot God over Israël bevestigd had en dat hij zijn koningschap verheven had ter wille van zijn volk Israël. Dat is zo ontzettend indrukwekkend als je dus echt ziet dat hij, hoe dankbaar dat hij is en dat hij zich bewust is dat alles zeg maar terug te voeren is dat God hem alles gegeven had. In 2 Samuel 7, je ziet dus aan die hoofdstukken, ik werk 2 Samuel 6, 2 Samuel 7, dadelijk komen 2 Samuel 11. 2 Samuel 7, daar is een dankgebed opgetekend. U moet dat eens thuis lezen. Hoe bijzonder. Ik neem dat gebed soms wel eens om het in eigen woorden te bidden. Om die intimiteit te raken waar hij zeg maar mee komt. En dan staat er in 2 Samuel, ik kan het hele dankgebed niet met u lezen omwille van de tijd, maar ik neem wat 2 teksten eruit. En dat is dan in vers 18, er staat, toen ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de Heere. Hij zei, wie ben ik, Heere, Heere, dat ik, en wat is mijn huis, dat u mij hiertoe gebracht hebt? Vers 22, daarom bent u groot, Heere, want er is niemand zoals u en er is geen God dan u alleen. Dat zijn, zeg maar, gebeden die, dat kun je eigenlijk zo, dat geeft uitdrukking aan ook die, aan de ene kant die diepe heiligheid, hè, want je moet zich goed voorstellen, dat vind ik soms wel eens moeilijk, dat bij, in onze beleving houden we heel weinig rekening met dat God een heilig God is. Een heilig God. En dat durfde niemand, riskeerde het, om in dat heilige der heiligen te komen, om daar bij die ark te gaan zitten. Want je wist, op het moment dat ik door dat voorhang zou gaan, ben ik dood. God is een heilig God. Al die offers, dan vragen ze me wel eens, wat hebben die offers in Leviticus nu allemaal te maken? Waarom staat zoveel bloedige offers daarin? Waarom moet dat zo beschreven worden? De enige boodschap die daar en de hoogboodschap van Leviticus is, God is een heilig God. Spot niet met hem. En dan zie je eigenlijk dat David, die heeft die tent gespannen en komt dan bij die ark en gaat in die tent zitten voor het aangezicht des Heer. Dat geeft iets aan van zijn intense, vertrouwelijke omgang die hij heeft. David had een zeer vertrouwelijke omgang met God, die beschreven staat in 2 Samuel 7, vers 18. Dan staat er dat God komt op de eerste plaats. Het derde is, God staat bij David op de eerste plaats. We zien dat bij 2 Samuel 6. Ik heb u verteld dat hij daar in 2 Samuel 6 brengt hij die ark, brengt hij zeg maar terug naar Jeruzalem. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat hij, als hij dan voor die ark is, dan huppelt hij, dan danst hij en hij aanbidt de Heere God op een hele uitbundige manier. En zijn vrouw, er staat in dat gedeelte, is eigenlijk heel typerend, dat er staat de dochter van Saul, Micha. Maar ik vind het typerend dat er staat de dochter van Saul, want het is de vrouw van David. Maar er staat de dochter van Saul. Maar zij was de vrouw van David. En deze vrouw van David maakt hem belachelijk. Ze zegt tegen hem, hoe kun je je nu zo laten gaan? Hoe kun je nu zo belachelijk eigenlijk voor die aard dansen en dat je je zo belachelijk maakt voor het volk? En dan zegt hij, dan komt het eigenlijk daarop neer, dat hij zegt, dat David zegt, kan me niks schelen wat mensen over me denken en of ik voor gek sta, maar mijn aanbidding is voor God. Het gaat om hem alleen. Ongeacht wat mensen van me denken. En het vierde, dat vind ik zo overweldigend, wat die, nu moet je echt heel goed opletten. Want dit gaat over Gods soevereiniteit, wat ik nu zeg. Het is zo dat in 2 Samuel 7, daar vind je heel verrijkende beloften. En David is zo onder de indruk van de belofte die God doet. En die beloftes, ik zal ze met u lezen, 2 Samuel 7, daar gaat het eigenlijk om het volgende. Wanneer uw dagen, laat maar zien Erik, wanneer uw dagen voorbij zijn en uw vader ontslapen bent, en met uw vader ontslapen bent, zal ik uw nakomelingen naar u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Wat hier staat is, weet je David, als je gestorven bent en je bent, zeg maar, begraven, dan is het zo, dan zal ik jouw koningschap bevestigen in je geslachten. Let op. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Dan gaat het over Salomo. Hij zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap van eeuwig bevestigen. Dat gaat over Jezus. Dat gaat aan de ene kant over Salomo en dat gaat over Jezus. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal tot me een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. Zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. Ik ga daar even kort op in, dat u het goed snapt wat hier staat. Aan de ene kant gaat het hier over het nakomelingenschap van David, dat is zeg maar Salomo. En het gaat over de Heer Jezus, dat door de geslachten heen Jezus, zeg maar, de koning der koningen zal worden. En dat David, zeg maar, dat David de voorvader is van Jezus. Maar wat is nu zo bijzonder hieraan? Heeft u het in de gaten? 2 Samuel 7, daar is die zonde nog helemaal niet gepleegd. 2 Samuel 7 gaat eigenlijk over dat God veel beloftes geeft. En dan komt 2 Samuel 11. En wat hier staat, daar heeft David nog helemaal geen notie van. De zoon die geboren zou worden uit het overspel met Bathsheba, die sterft. De tweede zoon die geboren zou worden uit dat huwelijk met Bathsheba is Salomo. Waar God hierover spreekt, je moet zich dat eens voorstellen, waar God hierover spreekt, is over iets wat moet gaan gebeuren en dat hij dan Salomo neemt als een, zeg maar, als het ware een onwettige zoon, want in het geslachtsregister van Jezus en Matthäus staat ook, zeg maar, Salomo, de zoon van Bathsheba. En dan ziet hij, zeg maar, de zoon van Uria. Ik ben even te veel aan het nadenken. Maar het gaat erom dat er gebeurt iets hier en er wordt iets beschreven. Dat God zegt, door die zonde heen ben ik soeverein. En zal Salomo geboren worden en ik zal mijn handen niet van Salomo aftrekken. En door Salomo heen zal het geslacht van Jezus Christus zijn voortgang eigenlijk vinden. En hij zal een van de voorvaderen zijn. Dat zijn beloftes die God doet aan een man Gods die zo dadelijk het zwartste hoofdstuk in zijn leven gaat schrijven. Want 2 Samuel 11 is een inktzwarte bladzijde. Een inktzwarte bladzijde. David is op het dak en hij ziet daar een mooie vrouw. Het probleem is eigenlijk, hij had niet op dat dak moeten zijn. Als u niet bent waar u moet zijn, dan kunt u niet tot zegen zijn. Want in 1 Samuel 8, daar hebben we de vorige keer over nagedacht, dan wil het volk een koning. En waarvoor willen ze koning? Dan zullen wij ook als de volgen, onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en voor ons de oorlogen voeren. David had op het slagveld moeten zijn. David had bij de ark moeten zijn. David had bij Joab zijn bevelhebber moeten zijn. Maar David stuurt zijn manschappen in de oorlog. Joab geeft hij de opdracht om het leger te leiden. De ark gaat ook mee en David blijft op de plek waar hij niet moet zijn. Hij moet daar zijn en hij is daar niet. En dan komt hij op het dak, ziet hij een vrouw en dan is het zo dat de verleiding komt op het moment waarop je geestelijk gezien vaak op een bergtop zit. Onthoud dat. De verleidingen komen op het moment dat je denkt, ik ben top. En die komen op gebieden die ook een enorme zegen kunnen betekenen. Ik noem er drie, omdat ze meest eigenlijk wat ik lees, zowel in de Bijbel als ook, zeg maar, wat om ons heen gebeurt met leiders, grote geestelijke leiders, maar ook niet leiders, mensen die, zeg maar, vallen, sneuvelen, struikelen op drie gebieden. Die eigenlijk een enorme zegen kunnen zijn in het leven. Het eerste is geld. Geld kan een enorme zegen zijn. Geld kan, zeg maar, God enorm zegenen en eren. Geld kan, zeg maar, met geld kun je heel veel goeds doen. Het tweede gebied is seksualiteit. Seks is een enorme vreugde binnen het huwelijk. Het kan een enorme vreugde zijn die God gegeven heeft in een huwelijk, om binnen het kader van een verbond tussen man en vrouw en binnen dat kader tussen één man en één vrouw en een huwelijksverbond, kan het een enorme bron van vreugde zijn. Het is ook een bron waaruit kinderen geboren worden. Een enorme schat kan er in een huwelijk komen door die aantrekkingskracht tussen man en vrouw en die heerlijkheid van die seksualiteit. En het derde gebied is macht, gezag. Gezag wat beveiligt, gezag wat eigenlijk bescherming biedt. Maar al deze drie gebieden, door de zondeval, is het zo dat geld, seks en macht, die hebben we niet in de hand. Je ziet het gewoon dat mensen het niet in de hand hebben om daarover te heersen. Maar op die gebieden, of het gaat over macht, als het gaat over geld, als het gaat over seksualiteit, dan is het eigenlijk zo dat drie gebieden zijn die mensen, waarin mensen gemanipuleerd worden. Ze komen onder de macht van. En dan zie je eigenlijk dat als het ware of geld, of macht, of seks bezit gaat nemen en een enorme manipulatie teweeg brengt. Een enorme gevolgen. En het erge is, David had geld, hij had macht, hij had meerdere vrouwen. Hij was zeer verheven boven, zeg maar, het volk. Hij was een man Gods, hij was een koning door God bevestigd. Hij was een succesvol man. En weet je, al deze dingen maakt iemand eenzaam. Dat maakt iemand eenzaam. En daardoor maakt het hem zeer kwetsbaar. Want de vraag is ook in dit geval, waar kijken we naar? Dat David het ziet, dat is niet de zonde. Weet je, hij zit wel op het dak van het paleis, hij moet er niet zijn, maar als je het ziet, dat is geen zonde. Als je, zeg maar, ik moest er zo aan denken, als ik ga tanken bij een tankstation en ik wil dan gaan betalen, ik kom daar binnen en dan kijk ik naar sinistere blaadjes, dat ik dat zie op dat moment, dat is niet de zonde. Maar de zonde gebeurt als ik mijn oog erop laat rusten. Daar begint het. Als ik mijn oog erop laat rusten. Hij ziet Batsheba en zijn oog laat hij daarop rusten. Hij kijkt daarna en dan gaat hij vragen wie is die vrouw. Haalt die vrouw naar hem toe. En dan is het zo dat hij valt voor de verleiding. En dat wordt gekoppeld in 1 Johannes 12. 1 Johannes 2 vers 16. Dat bekoppelt dat aan de begeerte van de ogen. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar uit God. Wat betekent dat eigenlijk, die begeerte van het vlees? Die begeerte van het vlees, dat wil eigenlijk zeggen, als het gaat over die drie gebieden, als het gaat over macht, over seksualiteit, of dat het over geld gaat, die begeerte die er eigenlijk komt, het is voor mij. Ik ga die dingen gebruiken buiten God om. Ik ga mijn eigen behoeftes daarmee bevredigen buiten God om. Dat is een zucht in het, zeg maar, in het vlees. Die begeerte die wordt opgewekt door de ogen. Je ziet het ook in het paradijs. Zie je het eigenlijk gebeuren. Die begeerte van de ogen. Die begeerte om te zijn als God, wat bij Adam en Eva gebeurt. Die laat bevruchting en laat hen, zeg maar, vallen. En dat zie je hierbij David ook. Hij wil nu seksualiteit buiten de kaders die God gegeven heeft. Hij wil met die vrouw naar bed en wil zich, zeg maar, daarin die bevrediging vinden. En hij doet het gewoon vanuit buiten die kaders, buiten God. Ikzelf als eerste. En dat is enorm tragisch. Het is daarom zo tragisch, omdat er, zeg maar, in 2 Samuel 12... daar staat dat God eigenlijk zegt, tegen David. Toen zei Nathan tegen David, dan wordt hij geconfronteerd met zijn zonde. U bent die man, jij hebt gezondigd, David. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u tot koning gezalfd over Israël. En ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven, bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En dan komt er zo'n aanklacht. En als het te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. Weet je, hij ziet gewoon niet meer wat hij heeft. Mensen die in de verleiding staan, mensen die zeg maar daarnaar grijpen, die zien niet meer wat ze wel hebben. David ziet niet wat hij wel heeft. En dat God hem alles gegeven heeft. En dat maakt mij, dat heeft me diep geraakt, dat heeft me gewoon diep, dat heeft me diep geraakt. Ik heb er een traan om gelaten. Toen ben ik neergezet en toen dacht ik, wat heeft dit mij nu te leren? Nu is dat niet iets wat ik nu opgeschreven heb met u deel, is niet wat ik deze week geleerd heb. Het heeft me weer opnieuw geconfronteerd met de principes die ik in mijn leven gewoon handhaaf, om die steeds weer opnieuw verder eigenlijk te verdiepen. Het is niet, ik vertel u geen ontdekkingen nu die ik deze week heb gedaan, maar het heeft me ontzettend geholpen weer opnieuw. Miel, houd vast wat je principes daar zijn. En ik deel met u nu die principes. Het eerste is dat ik ben zo ervan overtuigd dat we geen enkel geluk buiten God omvinden. Er is geen enkel vervulling te vinden buiten Jezus. Als we Jezus en nog iets hebben, dan nog iets, dat wordt je fataal. Dat wordt je fataal. Als je denkt dat je naast Jezus nog dingen nodig hebt die zeg maar, je de zegen geven in je gemeente, in je leven, dat je zeg maar denkt van Jezus op zondag en door de week, dan heb ik nog iets nodig. Nog andere dingen nodig om gelukkig te zijn. Jezus en nog iets. En dat nog iets, dat wordt die fataal. Ik weet ook in mijn eigen leven dat God die nog iets, die ging die aanpakken. Dat ging die wegsnijden. Ik wist niet dat er nog iets waren in mijn leven. En op een gegeven moment dat ik het moest afgeven, toen wist ik, dat is het nog iets. God vraagt nu het nog iets naast Jezus. En dat zie je bij David ook. Hij had een intense, intieme relatie met Jezus. Met de Heere God. Hij is de voorvader van Jezus. Hij is een man Gods. En er was nog iets wat hij naar greep. Wat hij dacht, daar zal ik de vervulling in vinden. Over 2 weken spreek ik met u over de gevolgen van deze daad. Maar wat dit ook laat zien is, er is geen zonde zo groot dat ze niet door Christus offer vergeven kan worden. Dat leert me dat ook. Het is zo dat als je gewoon dat helemaal bekijkt, wat hij allemaal doet, en dan later komt dan Psalm 51, en dan is het zo dat David dan echt gebroken is. Natuurlijk is hij gebroken. Waardoor breekt hij? Hij breekt omdat hij die relatie met God kwijt is. Psalm 51 gaat over, ik hunker weer terug naar die relatie met God. Mijn gebeente kwijnt weg, want ik had een intense, mooie relatie met God. En die ben ik kwijt. Het derde, dat is een principe van me geworden, al meer dan 40 jaar. Ik schat me niet hoger in als David. En wat betekent dat? Dat betekent voor mij persoonlijk dat ik nooit pastoraat geef met een vrouw 1-op-1. Ik zal ook niet bidden met een vrouw 1-op-1. En ik zal ook geen bijbelstudie doen met een vrouw 1-op-1. Het is altijd zo dat of Rietje is erbij, of als er een vrouw betreft, haar eigen man is erbij. Maar ik zal niet in een 1-op-1 situatie zijn. En dat verwacht ik ook van broeders die om me heen in deze gemeente werken. Dat is een principe wat ik altijd gehandhaafd heb. En niet alleen in de gemeente, ook heb ik dat, deze regel had ik ook op mijn werk. Ik was directeur van een bedrijf en deze regel had ik ook op mijn bedrijf. Het is natuurlijk zo dat in die 40 jaar dat ik in bedrijf en zeg maar ook in de gemeente werkte, ik kan me in de gemeente bijna niet herinneren dat ik één op één met een vrouw gewerkt heb. Maar in mijn werk kwam het soms uit dat het niet anders kon. Maar ik kan het op één hand tellen. Op een één hand tellen. Dat ik met een vrouw alleen in de ruimte was. En met haar sprak. Er was altijd iemand bij. En weet je? Als ik naar het leven van David kijk en wat voor een intieme relatie dat hij met Jezus en met de Heere God heeft, vertrouw ik mezelf niet. Ik kijk om me heen en ik vertrouw het gewoon niet. Ik vertrouw mezelf niet. Weet je, het punt is gewoon, dat is namelijk de arglistigheid, dat je altijd denkt van, ja, als wat David gebeurt en dan kun je nog een paar aantal mannen, grote mannen Gods, die ons veel geleerd hebben, daarbij tellen. Maar mij zal het niet gebeuren. Ik kan dat wel doen. Je kunt het niet doen. Je kunt het niet doen. Ook al zou er niks gebeuren en er komen praatjes over, dan nog kun je je bediening aan de kapstok hangen. Maar dat is een regel die ik gewoon heb in mijn eigen leven. En het laatste is, zonde in ons leven hebben enorme getuigen. Heeft enorme gevolgen. Ik zal er over 2 weken over spreken, maar die enorme gevolgen. Als ik alleen al kijk naar de gevolgen voor Batsheba, als ik kijk naar de gevolgen van Uria, als ik kijk naar de gevolgen voor de mannen die rondom Uria in die strijd zaten en die ook sneuvelen, dan moet je dat eens voorstellen. Hoeveel verdriet dat er eigenlijk is in de gezinnen. Dat door deze ene zonde is er zo'n enorme verdriet, golf van verdriet gaat door de gezinnen heen. Mannen die daar in die strijd zijn rondom Uria, die vallen en niet weten waarom. Joab, die bevelhebber, dat wordt straks, als ik dat ooit kan uitleggen, iemand die gaat manipuleren. Die heeft invloed op David, die weet een geheim. Die weet een geheim en wil daar gebruik van gaan maken. Biddy, als einde wil ik eigenlijk zeggen van, herken je misschien zelf in je eigen leven dat je met vuur speelt? Weet je, hoeveel tijd besteed je eigenlijk met God? Hoeveel tijd besteed je nu echt in Gods woord? Hoeveel tijd besteed je nu echt in de relatie met hem? Deze man, David, die had een dagelijkse omgang met God, die valt. Kun je je voorstellen, als je dat niet hebt, en dat je eigenlijk een beetje met religie bezig bent, en niet met een relatie, hoe je in een gevarenzone zit? Dat je denkt van, het loopt wel los? Het loopt niet los. Ik wil eindigen met een uitspraak van de Heer Jezus over Simon Petrus. Ik heb die pas vanmorgen gelezen, dus die staat niet op sheet. Maar dat is op het moment dat Jezus het avondmaal heeft ingesteld. En dan wordt Petrus gewaarschuwd. Want Jezus die zegt dan tegen hem, hij waarschuwt Simon. En dan zegt hij tegen Simon Petrus, Simon, Simon, zie... De Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als tare. We zijn een geestelijk schouwspel. Het is zo dat de Satan die eist u op. Die eist de apostelen op, dus zal hij het ook niet nalaten ons op te eisen. Maar dan is de troost is, maar ik heb voor u gebeden. En waarvoor heeft Jezus gebeden? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat uw geloof niet ophoudt. Ik vind het zo belangrijk dat u begrijpt dat uw geloof kan ophouden. Het is genade dat er een Nathan in het leven van David komt. En spreekt tot hem en zegt, jij bent die man dat hij zich kan bekeren. Maar hoeveel mensen luisteren niet naar deze preek, zitten hier in deze zaal, hebben geen Nathan, bedekken de zaak en op een gegeven moment is het als een schaduw achter je, je ziet het niet meer, soms valt het licht erop, zoals vandaag, dan laat God het licht er volop schijnen en dan gaat u dadelijk weg. U ziet die grote problemen in uw leven en denkt, ik moet er eigenlijk wat aan doen en dadelijk ga je naar buiten, je drinkt een kop koffie. En het leven gaat morgen door omdat je weer aan het werk moet en het is druk. En de dingen waar je mee bezig bent en waarvan je denkt, ik zou dat eigenlijk moeten doen, dat gaat weer helemaal mis. En ergens ben ik van overtuigd, op het moment dat er lijden komt in je leven, op het moment dat er vervolging komt in je leven, en u heeft geen relatie, dan stopt die geloof. Ik ben er echt van overtuigd. En dat staat heel kort te gebeuren. We zitten hier in een land en we kunnen hier nog altijd samenkomen en we kunnen vrij spreken. Maar ik wacht erop totdat ik iets vertel over homoseksualiteit, over het huwelijk. En dat dat tussen man en vrouw is, één man, één vrouw. En dat iemand dat luistert en dat ik word aangeklaagd. Daar houd ik gewoon rekening mee. In zo'n situatie zitten we. En dan wil ik een relatie hebben met Jezus. En dan er doorheen kunnen gaan. En de gevolgen daarvan ook durven te dragen. Omdat Jezus me de eerste is. Omdat Hij mijn schat is. Omdat ik Hem lief heb. Omdat ik van Hem hou. Zoals David. Dat ik dagelijks zit voor het aangezicht des Heren. En bij Hem wil zijn. En dat ik niet tot de ontdekking kom. Er is Jezus en nog iets. Ik wil u echt vragen. En ik moet zeggen, het gebed van Judith heeft me enorm veel vrijmoedigheid gegeven om het to the point te brengen. Omdat ik daarin eigenlijk een aanmoediging kreeg van de Heere God van breng het ter sprake. Laat het zien. Laat het de broers en zussen zien. En dat als u zelf zegt van Heer, ja, ik heb geen tijd met u. Ik doe alsof. Ik ben religie aan het spelen. Ik ben met vuur aan het spelen. Ik kijk naar seks. Ik speel met vuur. Ik ben op de televisie dingen aan het kijken die gewoon niet de moeite waard zijn, maar me verontreinigen. Ik heb een zucht naar nog meer. Dan is nu het moment. Dat zeg ik je. Laat het niet voorbij gaan. Op het moment dat Nathan kwam, was dat het moment, het belangrijkste uur in het leven van David. Had hij hem als koning gevangen genomen, de mond gesnoerd en was er gewoon mee doorgegaan, dan hadden we van David niet gehoord dat het een man Gods was. Maar hij bekeert zich. Hij weent, hij huilt, hij zoekt en roept weer voor een vaste geest. En dan zegt God, dit is de man God. Laten we zo samen stil zijn.